Een wankele vergroeningsstrategie. Onderzoek hoe DAO en de overheid elkaar kwijtraakten. Het had de showcase moeten worden van hoe Nederland zijn basisindustrie kan behouden en verduurzamen. De overheid stelde miljarden in het vooruitzicht en was bereid ver te gaan om de Amerikaanse genereus DAO te accommoderen. Toch liep het project spaak. Een reconstructie. Geschreven door Thomas van Hesten en Daan Stoop en voorgelezen door mij, Daan Stoop. Midden in de zomer van 2025 valt definitief het doek voor een van de meest ambitieuze plannen om de Nederlandse industrie te verduurzamen. De overheid heeft een historisch hoog bedrag van maximaal 3,6 miljard euro klaar liggen om DAO in Terneuzen 15 jaar lang te ondersteunen bij het afvangen en opslaan van CO2 en bij het bouwen van een zogeheten groene kraker. Die kraker zou waterstof inzetten als energiebron voor het afbreken van aardolieproducten in basischemicaliën. De Nederlandse regering heeft jarenlang met de chemiereus onderhandeld en zich tot het uiterste ingespannen om het bedrijf, zoals dat in Den Haag heet, comfort te bieden. Maar het mocht niet baten. DAO trekt met haar plannen naar Canada. In de media wijst de Amerikaanse multinational naar Brussel en Den Haag. Europa zou te traag optreden tegen Chinese dumpingpraktijken, te weinig doen tegen de hoge energieprijzen en met het emissiehandelssysteem de zware industrie op kosten jagen door de prijs van CO2-uitstoot op te drijven. Den Haag zou de perfecte storm waarin de basisindustrie verkeert verder aanwakkeren door de Europese stikstofregels veel te nauw te interpreteren. In andere landen zien we wat mogelijk is als de overheid en het bedrijfsleven samenwerken, zegt Tabitha Verburg, president van DAO in de Benelux. Quote, ook in Nederland hebben we de mensen, de kennis en de locatie, maar het beleid en de infrastructuur blijven achter. End quote. Nu het stof is neergedaald, vertellen Haagse bronnen een heel ander verhaal. Niet de overheid, maar de plannen van DAO zelf waren het probleem, zeggen zij. Juridisch niet houdbaar, technisch onvoldoende uitgewerkt en ontworpen over het randje van wat was toegestaan. De deal met DAO had het paradepaardje van de Nederlandse maatwerkafspraak met de industrie moeten zijn, maar het werd een knol die nog voor de finish struikelde. De industriepolitiek van de overheid beoogde de grootste uitstoters te helpen bij een snellere verduurzaming en de zware industrie voor ons land te behouden. In de praktijk verliep de uitwerking traag en bleven veel afspraken hangen in het stadium van overleg, intentieverklaring of voorbereiding. Na jaren onderhandelen zijn tot nu toe slechts 2 maatwerkafspraken gesloten. Sinds 1965 produceert DAO in Terneuzen basischemicaliën als ethyleen, propyleen, benzeen en butadiën. Dat zijn de grondstoffen voor plastics en talloze andere toepassingen, van hardloopschoenen en hoofdkussens tot potjes verf en isolatiemateriaal. Op het complex staan 16 fabrieken en werken zo'n 3200 mensen, uit meer dan 50 landen, van wie circa 2000 in de productie, die grotendeels voor de export binnen Europa bedoeld is. Volgens de Nederlandse emissieautoriteit stoot de DAO in 2024 ruim 3,3 megaton CO2 uit. En daarmee is het de derde CO2-vervuiler van Nederland. Ook bij stikstofoxide telt DAO zwaar mee. Volgens een analyse is het concern verantwoordelijk voor circa 22% van de stikstofoxide-uitstoot van de Nederlandse chemische industrie. Procesvernieuwingen die de CO2-uitstoot ingrijpend verlagen zijn de afgelopen decennia uitgebleven. Juist daarom rust er veel gewicht op het Path to Zero, DAO's grote verduurzamingsplan. Het moet niet alleen de uitstoot van de site in Terneuzen flink terugdringen, maar ook laten zien dat bulkchemie in Nederland en Europa een toekomst heeft onder strengere klimaatregels. Vanaf 2022 zet het kabinet Rutte 4 met minister van Klimaat Rob Jetten en minister van Economische Zaken Mickey Adriaensens stevig in op zogeheten maatwerkafspraken met de 20 grootste industriële uitstoters, waaronder naast DAO ook Tata Steel en Shell. De gedachte is simpel. Bedrijven die sneller en verder willen verduurzamen dan generiek beleid vraagt, kunnen rekenen op publieke steun. Liever groen hier dan grijs elders, is het adagium. Eind 2022 uit toenmalig minister Rob Jetten zijn enthousiasme over de plannen van DAO in Terneuzen. In een brief aan het bedrijf noemt hij het project, waarbij restgassen uit de krakers worden gescheiden in waterstof en CO2, een toekomstvaste oplossing om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De waterstof zou daarna weer als brandstof dienen voor de krakers, terwijl de CO2 wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen. In deze comfortbrief probeert Jetten ook zorgen bij DAO over een boeteclausule in de subsidieregeling weg te nemen. Mocht het project uiteindelijk om redenen buiten het bedrijf niet doorgaan, dan hoeft DAO volgens hem niet te vrezen voor een financiële sanctie. Een maand later zet de overheid de afspraken met DAO op een rij. Die intentieverklaring moet de opmaat vormen naar concrete afspraken, ook over geld. Tegelijk klinkt in de stukken een voorzichtige toon. Het ministerie wijst erop dat Dow de derde stikstofuitstoter van Nederland is en dat de beoogde reductie van zo'n 10% tot 2030 op het eerste gezicht relatief beperkt lijkt. Maar volgens Dow zelf is dat technisch het maximaal haalbare. De twijfel of de plannen wel volstaan mag dan bij sommige ambtenaren wat knagen. De stemming in Den Haag blijft dat de karavaan verder moet trekken. In november 2022 laat Jetta aan Dow weten dat het bedrijf vanaf 2028 een vergoeding kan krijgen voor elke ton CO2 die wordt afgevangen en opgeslagen. Over de hele periode tot eind 2042 kan het subsidiebedrag oplopen tot maximaal 3,6 miljard. Op 6 december zitten zijn collega's Mickey Adriaanses en Viviane Heijnen, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, met lachende gezichten aan tafel met de president-directeur van Dow Benelux voor de ondertekening van een principeovereenkomst. De eerste stap naar een bindende maatwerkafspraak. In het hart van het plan staat een aanpassing van de stoomkrakers in Terneuzen. Normaal draaien de fornuizen van zo'n installatie grotendeels op restgassen uit het proces zelf, vooral methaan. In het plan van Dow zou het methaan eerst worden omgezet in een waterstoffabriek. De vrijgekomen CO2 zou dan worden afgevangen en opgeslagen, terwijl de waterstof daarna als brandstof dient voor de fornuizen. Volgens het bedrijf kan de uitstoot van de site daarmee met 35% omlaag. Volledig elektrisch kraken bestaat nog niet op industriële schaal en dus presenteert Dow deze groene kraker als een tussenstap richting latere elektrificatie. Het tweefaseplan voor verduurzaming was helemaal niet slecht, zegt Roel Adriaanses, oud-Dow-manager en lid van TIJ, een onafhankelijke denktank voor de duurzame procesindustrie. Maar we vroegen ons wel af, kan het niet sneller? Volgens Adriaanses kan het miljardenbedrag dat de overheid wil uittrekken voor CO2-afvang en opslag de verduurzaming juist vertragen. Quote, het stelt Dow in staat om op grote schaal fossiele brandstoffen te blijven gebruiken, in plaats van versneld te elektrificeren. Einde quote. Elektrisch kraken biedt volgens hem juist de mogelijkheid om stap voor stap te verduurzamen. Quote, je kunt kraakfornuis voor kraakfornuis ombouwen en Dow heeft er meer dan 30. Daar zou nu al mee begonnen kunnen worden, want Dow produceert met zijn warmtekrachtcentrale meer elektriciteit dan het zelf nodig heeft. Eventueel zou ook import van elektriciteit uit België snel gerealiseerd kunnen worden. Einde quote. Maar aan dat bezwaar heeft de Nederlandse overheid geen boodschap. Na het ondertekenen van de overeenkomst wil Den Haag door. Maar tijdens de onderhandelingen over de uitwerking van de plannen stuiten beide partijen op een hardnekkig pijnpunt, stikstofoxide. Het totale volume van de uitstoot zou in de plannen wel afnemen, maar de vergunningverlening is gebaseerd op de concentratie stikstofoxide in de uitstoot en die zou onvoldoende dalen. Als de krakers op waterstof gaan draaien, ontstaan lokale concentraties ruim boven de wettelijke norm van 80 milligram per kubieke meter voor nieuwe installaties. Dow is het hiermee oneens, maar juridisch gezien gelden de omgebouwde krakers namelijk als nieuwe installaties, waardoor die strengere norm van toepassing is. Daar is een oplossing voor, namelijk een installatie om stikstofoxide af te vangen. Maar die kost 20 euro per kilo, veel te duur en niet kosteneffectief in de ogen van Dow. Het ministerie van Klimaat en Energie wringt zich in allerlei bochten om toch een uitweg te vinden. Een speciaal daartoe opgericht clubje met de omineuze naam Werkgroep Gedogen heeft als opdracht te onderzoeken of Dow tijdelijk toestemming kan krijgen voor hogere stikstofconcentraties. Maar ingehuurde adviseurs komen tot de conclusie dat aan die optie aanzienlijke juridische risico's verbonden zijn. Volgens ingewijden vroeg Dow in feite ruimte voor concentraties rond de 145 milligram per normaal kubieke meter. En dat lag ver boven de norm voor nieuwe installaties. De kans dat je met zo'n aanvraag een vergunning krijgt is eigenlijk nul, zeggen ingewijden. De Europese richtlijn stelt een maximum van 100 milligram. En zelfs als Nederland naar die bovengrens zou gaan, zit er nog steeds een groot gat tussen wat Dow heeft ontworpen en wat juridisch is toegestaan. Einde quote. Bovendien is de norm van 80 milligram per kubieke meter helemaal niet onhoudbaar. De overheid verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat er branders op de markt zijn waarmee waterstof kan worden verbrand zonder die grens te overschrijden. Dow betwist die lezing, omdat het TNO-onderzoek volgens het bedrijf niet is getest op kraakfornuizen zoals die van Dow. Betrokkenen op de ministeries wijzen erop dat de relevante normen al jaren bestonden en dat Dow had kunnen voorzien dat de stikstofuitstoot een groot obstakel zou vormen. Volgens ingewijden zijn aanvullende technieken onvoldoende overtuigend uitgewerkt of door Dow terzijde geschoven als financieel onaantrekkelijk. De landsadvocaat keek nog naar mogelijke ruimte binnen de bestaande regels, maar vond geen juridische uitweg. Intussen speelt er nog een andere zaak. De Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT, heeft een rechtszaak aangespannen tegen het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland, omdat de provincie volgens de toezichthouder veel te soepele normen voor de stikstofuitstoot van Douw heeft toegestaan. Binnen het ministerie van Economische Zaken groeit daardoor de zorg dat het project juridisch erg kwetsbaar is. En in een intern verslag van een vergadering uit november 23, dat de Groene Amsterdammer heeft ingezien, staat het scherp geformuleerd. Als het ILT-spoor tot rechtszaak doorgaat, dan is er geen business case. In oktober 2024 krijgt de ILT gelijk van de rechter en later in april 2026 bevestigt het Hof in hoger beroep nog eens dat de provincie Douw een onrechte ruimte heeft gegeven voor een te hoge stikstofuitstoot. De provincie Zeeland heeft Douw in de verleende omgevingsvergunning zonder voldoende onderbouwing eigenlijk een vrijbrief gegeven om meer stikstofoxide uit te stoten dan wettelijk is toegestaan voor bestaande installaties. Dat vonnis versterkt in Den Haag het gevoel dat het juridisch moeilijk verdedigbaar is om voor Douw uitzonderingen te maken. De onderhandelingen tussen het bedrijf en de overheid slepen nog even voort, maar geen van de partijen gelooft er nog echt in. In de zomer van 2025 trekt de nieuwe minister Sophie Hermans, Jettes opvolger op klimaat en groene groei, er definitief de stekker uit. Deze pijnlijke geschiedenis laat zien waarom de vergroeningsstrategie van de Nederlandse overheid zo wankel is. Ze wil de zware industrie helpen versneld te verduurzamen, maar zonder vooraf scherp te bepalen wat ze daar eigenlijk onder verstaat. Moet maatwerk vooral snelle CO2-reductie opleveren, ook als bestaande fossiele structuren grotendeels intact blijven? Of moet het juist een diepere transitie afdwingen met strengere eisen aan stikstof, grondstoffen en de bredere leefomgeving? Zolang een helder antwoord uitblijft, kunnen overheid en bedrijfsleven een tijdje samen optrekken. Maar zodra er een concreet plan moet voldoen aan normen, vergunningen en het draagkracht nodig heeft uit de directe omgeving, lopen de wegen uiteen. Niet omdat Nederland te streng is of bedrijven onwillig, maar omdat ze iets anders bedoelen met dezelfde woorden. Voor de overheid is maatwerk een route naar versnelde verduurzaming binnen juridische grenzen. En voor Douw is het een kans om productieprocessen met staatssteun concurrerend te moderniseren. Het concern wil zijn bestaande site stapsgewijs ombouwen, grote emissiereducties realiseren zonder het hele productieapparaat ineens te herzien. En ondertussen concurrerend blijven in een roerige mondiale markt. Dat is een hele herkenbare bedrijfslogica, zegt chemie-expert Roel Adriaanses van Tij. Hij wijst erop dat zulke sites grotendeels zijn gebouwd in de tweede helft van de vorige eeuw, volgens de milieunormen van toen. Als je zo'n complex wil aanpassen aan de eisen van vandaag, moet je in feite grote delen opnieuw bouwen. Een beetje alsof je een Opel Kadett uit 1970 wil laten voldoen aan de emissienormen van nu. Dat wringt. Wat voor een multinational rationeel is, is nog niet direct juridisch vergunbaar of ecologisch verdedigbaar in een dichtbevolkt land met harde stikstofgrenzen en een zwaar belaste leefomgeving. Die realiteit raakt gemakkelijk ondergesneeuwd in discussies over concurrentiekracht en investeringszekerheid. Rond de chemieclusters in Zeeland worden baby's geboren met een lager gemiddeld geboortegewicht en lopen omwonenden aantoonbaar meer gezondheidsrisico's, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Veiligheid, milieu en gezondheid staan centraal bij Douw, claimt het bedrijf zelf. Maar volgens de Zweedse non-profit organisatie ChemSec, die beoordeelt hoe chemische bedrijven werken aan een veiligere en meer duurzame chemie, maakt de multinational veel te weinig vaart met het uitfaseren van gevaarlijke stoffen. ChemSec geeft Douw slechts 8 punten op 100. En daarmee staat het bedrijf op plaats 33 van de 40 onderzochte ondernemingen. Douw produceert nog altijd een groot aantal gevaarlijke chemicaliën, waaronder het kankerverwekkende benzeen. En er ontbreekt beleid om deze stoffen systematisch te vervangen door veiligere alternatieven, zegt ChemSec. In beleidsstukken erkent de overheid dat bij Douw en ook bij de verderop gelegen kunstmestfabrikant Yara in Sluiskeel zogeheten zeer zorgwekkende stoffen vrijkomen die, ook wanneer ze afzonderlijk binnen de normen blijven, samen een cumulatief risico vormen. En voor stoffen als benzeen bestaat bovendien geen veilige ondergrens. De vraag of een project vergunbaar is, is dus niet alleen een technisch of juridisch vraagstuk, maar raakt direct aan de grenzen van wat omwonenden nog moeten dragen. Dit probleem speelt in de hele regio. Over de grens in Antwerpen werd de nieuwe ethaankraker van INEOS door de Vlaamse regering gepresenteerd als het summum van innovatie. terwijl milieuorganisaties erop wijzen dat de installatie draait op ethaan uit Amerikaans schaliegas en zo een nieuwe fossiele afhankelijkheid voor decennia vastlegt. In Zeeland volgt het bedrijf Yara een vergelijkbare logica als Dow. Ook daar een flinke zak publiek geld, veel nadruk op CO2-opslag en veel beroep op het strategisch belang van het bedrijf, maar geen fundamentele breuk met een fossiel en energie-intensief productieproces. De mislukte deal rond Dow laat zien hoe ingewikkeld de verduurzaming van de chemische industrie is. In het publieke debat wordt de discussie vaak neergezet als een botsing tussen industrie en milieu, terwijl wetenschappers benadrukken dat er in werkelijkheid meerdere door elkaar lopende vragen spelen. Namelijk hoe snel bestaande installaties schoner kunnen worden, welke rol de maakindustrie in Europa nog moet gaan spelen en hoe een echte grondstoffen- en materialentransitie eruit kan zien. Ik snap het perspectief van de milieuclubs wel en ze hebben ook deels gelijk, zegt Pieter Bruining, hoogleraar Systemistry and Catalysis aan de Universiteit Utrecht. Maar we zullen ook iets moeten blijven maken hier in Nederland. De uitdaging is hoe je de industrie stap voor stap kunt vergroenen zonder met een leeg veld te eindigen. Einde quote. Tegelijkertijd waarschuwt Bruining dat veel verduurzamingsplannen, zoals het project van Dow, zich vooral richten op energie- en CO2-uitstoot. Quote. Dat kan op korte termijn helpen, bijvoorbeeld via elektrificatie of CO2-afvang, maar uiteindelijk moeten ook de grondstoffen veranderen. Pas dan vervang je het fossiele systeem echt. Einde quote. Dat maakt de transitie uitzonderlijk complex, zegt Bert Wekhuizen, hoogleraar anorganische chemie en catalyse aan de Universiteit Utrecht. Quote. De chemische industrie heeft zich de afgelopen eeuw volledig geoptimaliseerd rond fossiele koolstof. Wie die grondstof vervangt, verandert niet alleen een proces, maar een hele economische structuur. En dat vergt zowel tijd als ook belangrijke investeringen in nieuwe, duurzamere productieprocessen op basis van alternatieve grondstoffen. Einde quote. Nederland ontwikkelt volgens hem wel nieuwe verduurzamingsroutes, bijvoorbeeld door plastic afval of biomassa om te zetten in nieuwe grondstoffen. Maar we zijn nog niet goed in het opschalen van zulke technologieën. Quote, de competitie met Amerika en China is bikkelhard. Dat maakt investeerders terughoudend. Iedereen zit hier een beetje in de overlevingsstand. Dan ga je geen gekke dingen doen en blijft er te weinig ruimte om te experimenteren en te investeren. Einde quote. Ook de enorme investeringen spelen een rol, zegt Emiel Hensen, hoogleraar chemische technologie aan de TU Eindhoven. Quote, een fabriek bouwen met impact kost geen 5 of 10 miljoen, maar al snel een miljard. Einde quote. Tegelijkertijd verschuift de mondiale industrie snel. Quote, China heeft een gerichte economie met veel kapitaal om in nieuwe projecten te investeren, ook als die niet meteen rendabel zijn. In Europa gebeurt het tegenovergestelde. Hier zie je afbouw en nauwelijks nieuwbouw. Andere landen snoepen steeds meer capaciteit af van Europa. Einde quote. Einde stuk. Dank u wel voor het luisteren.